Ja, we gaan vanmorgen weer verder met het onderwerp Gods verborgenheden. En vanmorgen wil ik in het bijzonder stilstaan bij die eerste verborgenheid die aan ons geopenbaard wordt in de Efezebrief. En die verborgenheid is de verborgenheid van zijn wil. En daar gaan we eerst maar, lezen. Efeze 1 is dat. Efeze 1 en dan lezen we vanaf vers 7. En in hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen, in alle wijsheid en verstand, en dan komt het, door ons het geheimenis van zijn wil. De Statenvertaling heeft dan de verborgenheid voor het woord geheimenis, maar het is één en hetzelfde woord. Het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Dus het heeft God behaagd, door de apostel Paulus, om aan ons te openbaren, ons te doen kennen, het geheimenis van zijn wil. En wat is dat dan? Nou, dat is in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. God had zich dus iets voorgenomen. God had een plan. Om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, en dat is jammer vertaald in de NBG, want dat staat eigenlijk om in de bedeling van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Nou, daar stoppen we maar even. Ja, dit is niet zo'n eenvoudig gedeelte en niet zo'n eenvoudige tekst om dan te doorgronden wat het geheimenis is van zijn wil. Het is de eerste keer dat het woord geheimenis of verborgenheid, zoals je het zeggen wil, of vertalen wil, voorkomt in Efeze. De afgelopen keer hebben we gezien dat verborgenheden, geheimenissen, een steeds verborgen voornemens zijn van God. Steeds een aspect zijn, een deel zijn van Gods voornemen, wat hij deels niet helemaal openbaar heeft gemaakt, maar wat hij in etappes, zou je kunnen zeggen, in delen bekend maakt. En God heeft dat verborgen, dat plan, een deel van zijn plan, vanwege het verzet van een tegenstander. Hij heeft te maken met een tegenstander. En we hebben het al vergeleken met een veldslag, dat een bevelhebber dan ook niet al zijn eventuele tegenzetten aan de tegenstander zomaar van tevoren bekend maakt. Dat is dom te doen. Dat doet een schaker ook niet op het schaakbord. Dan maak je ook niet je tegenzetten aan de tegenstander van tevoren bekend. Je gaat niet zeggen, nou, als jij loper D2 naar F3 brengt, dan zal ik mijn koning verplaatsen van daar naar daar. Dat maak je niet aan de tegenstander bekend. Dat hou je geheim. En je zou kunnen zeggen dat die verborgenheden die je vindt in de Bijbel Gods tegenzetten zijn, die uiteindelijk die tegenstander waarmee hij te maken heeft, en als een vijand, zegt Christus in de gelijkenissen. En dat wordt openbaar, dat is Satan in de Bijbel. De diabolos, de dooreenwerper, die ooit een overdekkende gerub was, maar die rebelleerde tegen God. God, die heeft met die tegenstander te maken. En God heeft niet al zijn, heel zijn plan aan hem bekendgemaakt, maar God doet daar steeds dus een tegenzet in. Maar hoe verder je raakt in de tijd, hoe verder je raakt met dat schaakspel, laat ik het dan maar zo vergelijken. Die vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op. Maar net zoals je een schaakwedstrijd gadeslaat, zie je wel steeds meer zetten op het bord verschijnen. En zo verschijnen er door de loop der tijd, in de loop van de ontwikkeling van de Bijbel, steeds meer van Gods verborgenheden. Waarin we steeds meer gaan ontdekken hoe Gods totale plan er uiteindelijk uitziet. En ja, we kunnen dat voornemen van God, dat wordt in de Bijbel genoemd het voornemen der eeuwen, vertaald in de NBG het eeuwig voornemen, maar dat is een beetje jammer. Beter zou zijn het voornemen der eeuwen, het voornemen der aionen. Ja, dat plan, dat kunnen we in het geloof geestelijk leren verstaan. Daar heb je geestelijke ogen voor nodig. Dat moet aan je hart worden geopenbaard. En daar moet je ook best wel studie van maken. God wil het ons bekendmaken. Maar je moet ook wel de tijd willen nemen om het tot je te nemen. Daarom, zo'n Bijbelstudie die we dan vanmorgen houden, ja, die wordt dan zeg maar in een uurtje doorgegeven. Maar in een uurtje, laat ik het dan maar voorzichtig zeggen, kom je er niet. Het kan je wel uitgelegd worden, maar je zal zelf toch naar de Bijbel toe moeten gaan en in de binnenkamer die moeten openen en die moeten onderzoeken. En ook vragen of de Vader je te hulp wil komen. Of hij met zijn geest je geopende ogen wil geven van je hart, van je verstand, zodat hij je verstand gaat openen, zodat je het gaat leren kennen, zodat je je hand erop kan leggen, zodat je het heel persoonlijk je kan toe-eigenen en je kan eraan uit kan leven. Als Bijbelstudie voor ons alleen maar is op de zondagmorgen, sorry dat ik het zo cru zeg, alleen maar is hier zitten en de Bijbel open doen en even meelezen, het even oppikken en daarna de hele week de Bijbel gesloten houden, ja, dan blijven deze verborgenheden voor ons echt verborgen. God kijkt naar ons hart. God kijkt ook naar hoe we daarmee omgaan. En God verlangt van ons ook een verlangend hart, een brandend hart. He, dat we niet traag zijn van hart, maar dat we op die dingen willen ingaan. Omdat we hem lief hebben. Net als een jongen een meisje lief krijgt. En die jongen dan opeens alles aan dat meisje wil gaan vertellen wat zijn plannen zijn voor de toekomst. Zo heeft Christus in zijn woord aan ons op een bepaald moment door zijn geest, door de apostel Paulus heen en door andere schrijvers ook heen in het Nieuwe Testament, zijn plannen aan ons geopenbaard. Het zou wel heel raar wezen als je van een meisje houdt en die jongen die wil, of een meisje houdt van een jongen en die jongen wil zijn plannen aan dat meisje bekendmaken, dat het meisje eigenlijk helemaal geen belangstelling daarvoor heeft en het hoofd afwendt en er eigenlijk helemaal geen notitie van neemt, daar helemaal niet over wil praten, daar helemaal niet met hem over wil denken enzovoort en er helemaal geen notie eigenlijk van zijn plannen heeft. Dat zou vreemd zijn. Als we belijden dat we echt de Heer Jezus lief hebben, dan willen we niet anders als het goed is om Gods woord te openen en de studie van te maken en te horen naar zijn stem in Gods woord, om die verborgen dingen die hij ons bekend wil maken en hier, die de Vader aan ons wil doen kennen, om daar notie van te nemen, om dat in ons hart op te bergen. We zagen al dat het woord geheimnis, het woord verborgenheid, 6 keer in de Efezebrief voorkomt en dat ze allemaal in relatie met elkaar staan. En ze verwijzen allemaal naar één aspect van die verborgenheid die de apostel Paulus hier in Efeze openbaart. Al die 6 verborgenheden hier zijn aan elkaar gerelateerd. En het is eigenlijk één verborgenheid. Het wordt eigenlijk bij elkaar. En als je de verborgenheid wil begrijpen, moet je al die 6 aspecten begrijpen. Geestelijk verstaan. Ik wil ook wel zeggen over verborgenheden, dat moeten we ook goed beseffen. Dat als we verder komen en we gaan zien wat die verborgenheid is in Efezebrief, dan moeten we ook meteen ervan doordrongen zijn dat als God iets zegt dat dit verborgen was, dan was het ook verborgen. Met andere woorden, als God iets verbergt, kan dan ooit een mens erachter komen? Dat is onmogelijk. Als God iets verbergt, zou het dan mogelijk zijn dat de Satan, de tegenstander, daarachter is gekomen? Dat is onmogelijk. Als God in zichzelf iets verborgen houdt, en dat is zijn plan, een deel van zijn plan, die hij niet bekend maakt, dan is dat op geen enkele wijze van tevoren bekendgemaakt en geopenbaard, en kan je dat op geen enkele wijze vinden in al de schrift die voor Efeze is geschreven. En dat moeten we maar eens ook in ons achterhoofd houden, want er zijn talloze mensen die zien van alles voor Efeze en ontdekken de gemeente en alles wat met die verborgenheid te maken heeft, en dat is de gemeente van Christus, die zeggen, nou, de gemeente van Christus vind ik ook voor Efeze, hoor. Ja, maar als die gemeente een verborgenheid is, dan is het onmogelijk. En dat moeten we beseffen. En verder moeten we dus beseffen, wat ik net al zei, als we Efeze 1 vers 17 erbij lezen, ja, dat de Vader aan ons wel iets moet doen om dit te begrijpen. Hij moet ons tegemoet komen, daarvoor bidt Paulus ook in vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, wat doet? U geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen, verlichten ogen uw harten, zodat gij weet. En dat heeft allemaal te maken met die openbaring van die verborgenheid, die in 6 aspecten in de Efezebrief aan ons worden geopenbaard. Als je die verlichte ogen, uw harten, die geest van wijsheid en van openbaring, als die je niet door de Vader geschonken worden, dan kan je dit lezen en herlezen, en dan kom je er nooit achter. Dan blijft het voor je verborgen. Ja, wat is nou dat eerste aspect van dat geheim, van die verborgenheid, die ons geopenbaard wordt in vers 9 van het eerste hoofdstuk? Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Ja, het staat in de context, daarom begonnen we al te lezen in vers 7, het staat in de context van de verlossing. Want zo begint vers 7 ook, hè? En in hem hebben wij de verlossing. De verlossing is het onderwerp van het geheimnis van zijn wil, van de verborgenheid van zijn wil. En in hem hebben wij de verlossing, maar lees maar door, het gaat daarover. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade, welke ons onvervloedig heeft bewezen in alle wijze en verstand, door ons het geheimnis van zijn wil te doen kennen. De verlossing is het onderwerp. Toen Adam beproefd werd in de Hof van Eden, waarschuwde God hem van tevoren dat als hij ongehoorzaam zou zijn, wat zou er dan gebeuren? Wat had God dan toen tegen Adam gezegd in Genesis 2? Als je ongehoorzaam wordt en als je van die boom eet, wat zou dan gebeuren? Dan zou die voorzeker sterven. Maar wat wordt Adam niet verteld? Adam wordt niet verteld van tevoren door God, dat als hij zou vallen, dat God dan in een verlosser zou voorzien. Dat wordt aan Adam niet bekendgemaakt. Pas na de zondeval, pas nadat gebeurd is, dan begint God daarover in het klein met een profetie, met een belofte die wijst naar een verlosser, naar het zaad der vrouw dat de kop, de slang, zal vermorzelen. Maar van tevoren, en dat is die verborgenheid, spreekt God niet over een verlosser. Dat zou ook helemaal niet goed zijn geweest. Want als God tegen Adam had gezegd, joh, je mag niet eten van die boom, maar als je dat toch doet, joh, dan voorzie ik wel in een verlosser, laat ik het maar even heel platvloers zo zeggen, dan had Adam gezegd, nou, dan valt het wel mee, dan kan ik wel eten van die boom. Maar God voorziet toch wel weer een oplossing. Maar die oplossing was niet geopenbaard. Dan zou hij ook veel te gemakkelijk ermee om zijn gegaan. En had hij de ernst er niet van ingezien. En ook later niet de ernst, samen met Eva, van wat ze hadden gedaan. Er is ook een ander aspect aan. Dat is het aspect van de tegenstander die Adam en Eva verleidde. De slang. Wist de slang dat er een verlosser zou komen? Nee, net zo goed niet. Adam wist het niet. Maar de tegenstander, de slang, wist het ook niet. Daar had hij helemaal niet op gerekend. En dat zaad der vrouw, dat is dus Gods tegenzet. Een openbaring van iets wat hij verborgen had gehouden in zichzelf, Christus. Ja, de verlossing werd dus voor de zondeval door God verborgen gehouden in zijn wil. Dat Christus voorbestemd was als het geslachte lam en als losser. En als je dan daarbij leest wat Petrus daarvan zegt in 1 Petrus 1 over Christus. Dan zegt Petrus iets wonderbaars in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Vers 19. Maar met het kostbare bloed van Christus, dat als van een onberispelijk en vlekkeloos lam, hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u. Dus, als je het goed leest, wanneer was Christus al een onberispelijk en vlekkeloos lam? Dat was al van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld. Voordat zelfs nog Adam en Eva geschapen waren. Dus God wist in Genesis 2, terwijl hij tegen Adam zei, als je van die boom eet, je zal voorzeker sterven. God wist allang dat hij in zichzelf, Christus, hij was tevoren gekend, God wist daarvan, dat hij was het onberispelijk en vlekkeloos lam. De losser was bekend, voor de grondlegging der wereld. Voor de nederwerping, letterlijk, van de kosmos, voor Genesis 1 vers 2 al. Dus God heeft rijkelijk voorzien. En dat is steeds met verborgenheden zo. God voorziet rijkelijk. We dienen dus te beseffen dat God helemaal niet verrast was door de zondeval. Hij was helemaal niet verrast dat Adam en Eva zondigden. En hij had dat in zijn voorkennis en in zijn wijsheid allang voorzien. En in zijn voornemen had hij de oplossing daarvoor al, namelijk de Heer Jezus Christus, als het lam, die zou staan als een geslachtlam. Als je terugkeert naar Efeze 1, dan kennen de meesten van u wel uit de bestudering van de Efezebrief hoe de verdeling hier is van dit gedeelte. En dat gaan we niet uitgebreid behandelen, maar het is wel goed om het even aan te stippen. Dit gedeelte valt in drie delen uit 1. Efeze 1, vers 3 tot en met vers 14. Die hele pericoop hier, die valt in drie delen uit 1. En dat is heel gemakkelijk te herkennen, want elk stukje, elk deeltje van dit gedeelte eindigt met de woorden tot lof van zijner heerlijkheid. Dat is in vers 6 zo. Dat staat aan het eind van de zin in vers 6. Tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Dat is in vers 12 zo, opdat we zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. En dat is in vers 14 aan het eind zo, tot lof zijner heerlijkheid. Steeds hetzelfde. Er zijn drie heerlijkheden en drie keer dat er geloofd wordt. En hier wordt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest geloofd. En er is steeds tot lof van hun heerlijkheid. Tot lof van de heerlijkheid van de Vader, tot lof van de heerlijkheid van de Zoon en tot lof van de heerlijkheid van de Heilige Geest. En steeds markeert dat het einde van een gedeelte. En in vers 3, die gedeelten zijn dan, vers 3 tot en met vers 6, waar gesproken wordt over de wil van de Vader. Zo begint het ook, gezegend zij de God van de Vader, van onze Heere Jezus Christus, vers 3. En het eindigt met naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. En dat is de genade van de Vader. En het welbehagen van de wil van de Vader is tot lof van de heerlijkheid van de Vader. Daarna krijg je het werk van de Zoon, vanaf vers 7 tot en met vers 12, wat ook weer eindigt dan tot lof van de heerlijkheid van de Zoon. En het eindigt met het getuigenis van de Heilige Geest, wat loopt van vers 12 tot en met vers 14, wat ook weer is tot lof van de heerlijkheid van het getuigenis van de Heilige Geest. bijzonder is dat dus de wil van de Vader, als je het goed leest, dit gedeelte, dan lees je nog vers 3 dus al over de wil van de Vader. Gezegend zij, vers 3, gezegend zij God en Vader van onze Heere Jezus Christus. He? Die ons gezegend heeft, he? Met allerlei geestelijke zegening. En het is naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Het eerste gedeelte gaat over de wil van de Vader. Maar pas in het gedeelte wat gaat over het werk van de Zoon, vers 7 tot en met vers 12, lezen we opeens over het geheimenis van zijn wil, over het geheimenis van zijn Vaders wil. Je ziet dus dat er een splitsing is tussen de geopenbaarde wil van de Vader en later een geheimtje, een geheimenis van Vaders wil. Het eerste was eigenlijk van voor de grondlegging der wereld ook bekend. En als je daar dan kennis van neemt, wat in die verse 3 tot en met 6 staat, dan lees ik daar over zegen, geestelijke zegen in Christus. Ik lees daar over een verkiezing, een uitverkiezing in Christus. Ik lees er over een voorbestemming in Christus. En ik lees er over een aanneming, een adoptie in Christus. Maar lees ik in vers 3 tot en met 6 iets over zonde, iets over dood, iets over verlossing? Nee, als ik ga lezen, vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, wanneer, nou net als dat lam, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, als zonen van hem te worden aangenomen, geadopteerd, door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Lees ik daar iets over zonde? Lees ik daar iets over dood? Waardoor er verlossing nodig is? Nee, ik lees er niets over. Pas na vers 6, in vers 7 begin ik opeens te lezen, en in hem hebben wij de verlossing. De vergeving van de door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Naar de rijkdom zijner genade. Later dus. Ja, was verlossing inderdaad nodig. Wat volgt hieruit? Hier volgt uit. Dat zonde en dood. Helemaal geen onderdeel waren. Van Gods wil. Dat lees je niet in vers 3 tot en met 6. God wilde dat helemaal niet. Maar uit zijn voorkennis wist hij natuurlijk wel hoe het zou aflopen met Adam in het paradijs. Verlossing behoort daarom tot het geheimenis van zijn wil. En hij wil dat de mens verlost wordt. Wat is het voor een wil? In vers 6... door ons het geheimnis van zijn wil te doen kennen. En ook nog in vers 6. Hè, daar staat. Te worden aangenomen. Te worden geadopteerd. Door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. Wat is steeds hier die wil van God? Die wil van God. Dat is het Griekse woord telema. Wat betekent verlangen. Wat betekent wens. Het is Gods wens. Om ons te verlossen. En het is ook Gods wens om ons geestelijk te zegenen, ons te verkiezen, ons voor te bestemmen en ons te adopteren. Het is niet boelema, het is niet zijn raadsbesluit, waaraan nimmer getornd kan worden. Het is een wens. Maar als je daarnaar kijkt, naar de wil van de Vader, naar zijn verlangen van de Vader. Wat verlangde God? God verlangde ons in Christus te zegenen. Dus toen Adam daar stond, wilde God met de mens maar één ding doen. Hem in Christus zegenen. Hem verkiezen. Hem voorbestemmen. En hem als zoon adopteren. En hem zoon als zoon aan te nemen. Dat is iets geweldigs. Hij wilde helemaal niet dat die mens in de zonde zou vallen. En als sommige mensen dat leren van dat Gods wil was dat de mens in de zonde zou vallen, dan hebben ze het fout. Dat blijkt hieruit. Dat was niet de initiële wil van God. En dat vind je er ook niet. In de verse 3 tot en met 6. Pas later toen de mens viel, had God wel de oplossing. Namelijk verlossing. En maakte hij het geheimenis van zijn wil bekend. Gods welbehagen. En ook in vers 9. Het welbehagen van zijn wil. Komt dus helemaal tot uiting. Als ook God zijn geheim, het geheimenis van zijn wil heeft bekendgemaakt. Dan is pas Gods verlangen compleet openbaar. En dat kijkt voorwaarts naar een doel, naar een realisatie. Daarom volgt achter vers 9 die wat moeilijke zinnen, of laten we zeggen, het is eigenlijk één hele grote zin. Vers 9, door ons het geheimnis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, daar heb je datzelfde welbehagen weer, wat je ook vond in vers 5 aan het eind, naar het welbehagen van zijn wil. En daar is nu ook een geheimnis van zijn wil aan toegevoegd, om ons het geheimnis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Hij had dus een plan, dan een geheimtje in, maar het is helemaal naar zijn welbehagen, om wat te doen, vers 10, om ter voorbereiding van, beter vertaald, om in de bedening van de volheid der tijden, om wat te doen in die bedening van de volheid der tijden, nou al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Dus dat is het doel van Gods wil, van zijn voornemen, naar zijn welbehagen. Daar heeft het geheimenis mee te maken. Het geheimenis van zijn wil wordt daar, om dat te bereiken, gebruikt hij de verborgenheid, de gemeente, zoals we later zullen zien in de Efezebrief, gebruikt hij die gemeente om juist tot dat doel te kunnen komen. Om in de bedeling van de volgende tijden, al wat in de hemel en op de aarde is, onder één hoofd is Christus samen te vatten. Christus gebruikt dat lichaam van hem, wat hij verwerft, de gemeente. Het geheimnis van zijn wil kijkt dus naar de toekomst. Naar de nabije toekomst. En waar kijkt het dan naar? Het kijkt naar die bedeling van de volheid der tijden. Om al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Ja, het geheimnis van zijn wil is dus dat de Vader alles onder één hoofd wil brengen. Onder één hoofd wil samenvatten. Namelijk Christus. Is dat echt alles? Er staat namelijk hier het woord al wat, hè? Om ter voorbereiding van de volgende tijden, beter vertaald, om in de bedeling van de volgende tijden, al wat in de hemel en op aarde is onder één hoofd, dat is Christus samen te vatten. Al wat? Is het alles? Nou, als daar zou moeten staan alles, dan zou er in de grondtekst staan het woordje panta. Dat weet u wel, hè? Maar er staat niet panta, er staat het woord tapanta. Er staat daar niet alles, of panta, wat je zou kunnen vertalen door alle dingen, er staat tapanta. En tapanta is een beperking van alle dingen. is een beperkt aantal dingen. Namelijk niet alles wat in de hemel tot op de aarde is, zal in die verlossing van vers 7, in hem hebben wij die verlossing door zijn bloed, niet alles zal straks tot de verloste nieuwe schepping behoren, uiteindelijk. Als dat wel zo zijn geweest, dan had Paulus meer moeten schrijven, niet ta panta, maar panta. Dan zou het echt alomvattend zijn, dan zou het echt alle dingen zijn. Maar als je werkelijk aandacht wil geven aan de kleine dingen in de grondtekst, dan moet je erop letten dat hier staat tapanta. En moet je een pas op de plaats maken en niet de fout gaan maken om hier het universeel te maken, zoals bijvoorbeeld de boeddhas van de alverzoening doen. Het is dus Gods voornemen dat straks de gehele verloste schepping, en straks die verloste schepping is groter dan de gemeente van Jezus Christus, dan het lichaam van Christus, want we weten dat heel die schepping, zegt Paulus in Romeinen 8, heel die schepping is als in barensnood. Straks zal heel die verloste schepping, als Christus optreedt, zal heel die verloste schepping, die nu in barensnood is, en die verloste schepping loopt dus van de hoogste hemel tot de benedenste delen der aarde, zal heel die schepping uiteindelijk staan onder één hoofd in de verlossing. En is dan gebracht onder één heerschappij van het hoofd, de Heere Jezus Christus. En dat zal de volheid der tijden zijn. Dan zullen de volheid der tijden zijn aangebroken. Het woord volheid zou je ook kunnen vertalen hier door het woord voltooiing. Dan is het voltooid. De tijden zijn dan voltooid. Voor het woord tijd zou je ook kunnen vertalen hier met seizoenen of perioden. Dan zijn de perioden die je kan onderscheiden in Gods plan, die zijn dan voltooid, die zijn tot een volheid gekomen, de volheid der tijden. Gods plan der eeuwen is dan voltooid, is dan af. Om in die bedeling van de volheid der perioden, dan is Gods plan geheel ten einde gekomen. Dan is die volheid aangebroken. En dat samenbrengen onder één hoofd, onder Christus, dat is dus eigenlijk Gods garantie dat de tragedie van de zonde en de dood nooit meer herhaald zullen worden in de schepping. Want nooit meer zal de schepping afhankelijk zijn van een geschapen wezen zoals Adam. Want bij Adam begon het. Want Adam viel. En die sleurde in feite heel deze aardse schepping mee. Tot in het dierenrijk enzovoort en toe. Tot op de huidige dag. Maar straks zal het niet meer zijn onder het hoofd van Adam, een geschapen wezen, de geschapen mens, maar zal het zijn onder de nieuwe mens. En wie is die nieuwe mens? De nieuwe mens is Christus, het hoofd, met zijn lichaam. De gemeente. Dit machtige voornemen dat God dus uitwerkt, vinden we al geïllustreerd in de gemeente. Want nu alreeds is Christus ons hoofd. En wij zijn de volheid van Hem die alles in allen vult. Daarom straks als die volheid der tijden aanbreken. Ja, die volheid der tijden is reeds al aangebroken in de gemeente van Jezus Christus. Zo eindigt ook Efeze 1, want daar komt dat terug op het hoofd, Efeze 1 vers 22. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem, dat is Christus, als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Ook weer zo'n misschien moeilijke zin, maar als je dus dit gaat lezen in relatie met het gedeelte wat we bestuderen, Efeze 1, is het wel duidelijk. Christus hier is hoofd. En hij wordt als hoofd gegeven boven al wat is, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En wat gebeurt erin? Dat woord vervuld is eigenlijk het woord volheid, die alles, en daar staat het woord tapanta, dit alles in allen volmaakt. Die gemeente bestaat namelijk niet uit allen, alle mensen op deze aarde, dat is een beperkt deel. Tapanta staat er in het Grieks. En die gemeente maakt dus mee dat zij de volheid zijn van hem. En dat hij dus in een ieder van ons zich helemaal vult. Dus je uiteindelijke volheid, waar de Bijbel van spreekt, wat Gods doel is uiteindelijk, is in de gemeente van Jezus Christus, dus zijn hoofd en lichaam, alreeds bereikt. Het is ook niet anders, want ook in mijn leven, in mijn aards lichaam, tussen hoofd en lichaam, is er ook een volheid. Is er ook een eenheid. Ik ben met mijn hoofd onafscheidelijk van mijn lichaam. En mijn lichaam is onafscheidelijk van mijn hoofd. Ik vorm daar een volkomen volmaakte eenheid mee. En functioneer compleet. Het een kan niet buiten het ander. En mijn hoofd leeft door mijn lichaam heen. En mijn lichaam weer heeft dat hoofd nodig, anders kan het niet functioneren. En het is een volmaakte eenheid. En diezelfde eenheid vind je dus in de gemeente. In relatie tot de Heer Jezus. Ja, Efeze 1 eindigt dus met dat heerlijke feit dat de overweldigende kracht van zijn opstanding Christus niet alleen deed opstaan uit het graf, maar hem ook zette aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten, ver boven alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende eeuw, aion. Lees dat maar, want dat moeten we er wel bij lezen, vers 19 van Efeze 1. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Dus Christus is aan Gods rechterhand gezet, als hoofd, ver boven alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw, niet alleen in deze eeuw, deze aion, waarin we nu leven, en wat is dan de tegenwoordige aion? Die loopt vanaf de zondvloed tot aan de wederkomst van Christus, daar leven wij nog steeds in, dat is één en dezelfde aion, de tegenwoordige boze aion wordt die genoemd, en wat is dan de toekomende aion, de toekomende eeuw? Nou, dat is de eeuw die loopt van Christus' wederkomst tot aan de nieuwe schepping, die dus totaal 1000 jaar volgens de Bijbel duurt. En in die 2 eeuwen, deze eeuw en de toekomende eeuw, wat doet Christus? Nou, hij is daar gezet aan Gods rechterhand, boven alle overheid, macht, kracht en heerschappij. Hij is daar gezet boven alle naam die genoemd wordt, om alles onder zijn voeten te stellen. Om heerschappij uit te gaan oefenen. En in deze verhoogde positie is hij dus als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En in zijn lichaam, de gemeente, daarin reeds heeft hij zijn volheid bereikt, die hij ook wil bereiken in zijn schepping. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. 2 keer kom je daar het woord panta tegen in deze tekst, vers 22. En hij heeft alles, panta, onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd boven al wat is, en hier staat dan panta, is echt alle dingen, al wat is, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die Tabanta alles in allen volmaakt. In die gemeente volmaakt. Ja, dat is het doel. Vergelijk je dat met Efeze 1 vers 10, is eigenlijk dat een uitwerking van vers 10, want er staat om in de bedeling van de volheid der tijden, Tabanta, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. En met dat doel is dus Christus daar ver boven allen gezet en is ook die gemeente daar nu al reeds gezet in die hemelse gewesten en is hij, als dat hoofd boven al wat is, gegeven aan die gemeente die zijn lichaam is. Hij gebruikt straks ook dat lichaam om dat doel te bereiken. Hij is dus hoofd, dat moeten we goed begrijpen, hij is dus hoofd gemaakt over alle dingen, zonder enige uitzondering, ook al zijn er nog talloze overheden, machten, krachten, heerschappijen en vele namen te vinden in deze schepping en ook in deze wereld, die hem niet belijden en die hem niet erkennen als hoofd. En hij is daar neergezet, staat hier vers 22, en hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. Nou, is dat nu zichtbaar? Nee, dat is niet zichtbaar. En Paulus die beaamt dat ook in Hebreeën 2. Lees maar, Hebreeën 2. Hebreeën 2, vers 8. Hebreeën 2, vers 8. Alle dingen, en daar staat het woord panta. Echt alles, alle dingen, het is weer hetzelfde als Efeze 1. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen zijn hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, thans zien we dat nog niet. En er moet nog heel wat gebeuren voordat dat zover komt. Maar straks, eenmaal aan het einde van de toekomende eeuw, daar zijn die twee eeuwen voor nodig, deze aion en de toekomende aion, maar aan het einde van de toekomende aion zal duidelijk worden dat hem alles onderworpen is en dat hij echt alles onder zijn voeten zal stellen. En het laatste wat hij onder zijn voeten stelt, hè, de laatste vijand die hij onder zijn voeten brengt, dat is de dood. Ja, wanneer dan alle dingen, inclusief de dood, in hemel en op aarde, onder zijn voeten zijn gebracht. En hij is een hak. Zo moet je het zien, hè? Onder zijn voeten stellen, dat is niet iets leuks hoor. Dat is echt dat je de hak zet op de nek van de ander. Op de nek van de vijand. Je onderwerpt hem. En het gaat niet zachtzinnig. Hè? Dan zal alle knie, zegt de Bijbel, in hemel en op aarde, en zelfs onder de aarde, voor hem moeten buigen. En moeten erkennen, moeten belijden dat Jezus Christus de Heer is. De Heer met grote letters. Hij is de Heer. Hij is de Meester. Hij heeft het voor te zeggen. Hij heeft alles onderworpen. En het onderwerpen wat in de toekomende eeuw gaat plaatsvinden, wat we nu thans helemaal niet zien, dat onderwerpen, dat gaat dus niet onder op zachtzinnige wijze. Dat gaat niet op zachtzinnige wijze in de hemelen. En het gaat niet op zachtzinnige wijze op aarde. In de hemelen gaat het gepaard, allereerst, als die toekomende eeuw gaat aanbreken, met een oorlog in de hemel. Dat Michael de oorlog, de krijg aandoet, hè? Zo staat het in Openbaring. En met als gevolg dat Satan met al zijn engelen op de aarde wordt geworpen. En op de aarde, als Christus wederkomt op aarde, gaat op aarde ook niet zachtzinnig, want hij regeert hier met een ijzeren knots. En als een volk op aarde niet wil luisteren, laat uitgebreid op psalmen wel aan ons zien, wat doet hij dan? Dan slaat hij ze stuk, zoals je pottenwerks kapot breekt, hè, stuk slaat. Zo regeert hij. Hij regeert met een ijzeren knots. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. Soms maken ze wel het onderwerpen dat dat wil zeggen dat dan als iemand onderworpen wordt, dat je dan meteen iemand gaat belijden, in de zin van dat je tot geloof in iemand komt. Ja, wacht even, toen de Duitsers over Europa in 1940 heen vielen en heel Europa hebben onderworpen, ook Nederland trouwens hebben ze onderworpen, was het ook zo dat al die volkeren, inclusief Nederland, ondanks moest je erkennen dat de Duitsers aan de macht waren, betekende dat dan dat iedereen in Nederland en iedereen in België en Frankrijk en noem maar op, dat iedereen lid werd van een nazi-partij en dat ging uitroepen zich heil, ja, daar waren er wel bij, maar het verreweg het grootste over een merendeel, die waren geen nazi's. Nee. Onderwerping wil niet zeggen dat je tot zo'n partij behoort dan, onderwerpen, als vooral ook wat op hardhandige wijze gebeurt, dat iemand je de hak in de nek zet. Hè? En dat zal geschieden door Jezus Christus, niet alleen in de hemelen, maar ook op aarde. En onder de aarde, hij zal alle dingen aan zich onderwerpen. Ja, dat wil niet zeggen dat heel deze schepping maar tot geloof in Jezus Christus komt. Oh, er zullen erbij zijn. Gelukkig. Maar er is ook een gedeelte wat daar niet bij behoort. En dat moeten we ons goed realiseren. Daarom in Efeze 1 vers 10. Ik kan er niet genoeg de aandacht op vestigen. Staat daar gelukkig tapanta om dat aan te geven. Om in de bedeling van de volheid der tijden niet alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten en in die verlossing te laten delen. Nee, niet alles, maar tapanta, een beperkt deel in de hemel en op de aarde. Alleen het verloste deel van Gods schepping, wat betrokken is in die verlossing. Ja. Als je kijkt in Efeze 1 vers 23 naar dat woord vervuld, dat is ook weer interessant om te zien, aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem, dan staat het woord vervuld, het Griekse woord pleroma. Dat betekent eigenlijk volheid. Dat is dezelfde volheid van Efeze 1 vers 10, volheid. De volheid der tijden. De gemeente die zijn lichaam is, de volheid van hem, dat staat er eigenlijk. Het lichaam is de volheid van hem. Dat staat ook eigenlijk in de grondtekst. Om dit te vatten, moeten we bedenken dat ook bij ons, zoals we hier zitten, hoofd en lichaam, wel relatieve termen zijn, maar dat ze eigenlijk bij elkaar behoren. Je kan over een hoofd apart gaan spreken en over een lichaam apart gaan spreken, maar dat is eigenlijk onzin. Want hoofd en lichaam horen bij elkaar. Een hoofd moet een lichaam hebben, anders kan het niet functioneren. Als je mijn hoofd scheidt hiervan met mijn lichaam, houdt het voor het hoofd net zo goed op als voor het lichaam. De een kan niet zonder het ander. En Christus is het hoofd, met als ware de aanvulling van het lichaam. En andersom heeft de gemeente zijn lichaam ook de aanvulling nodig van het hoofd om te kunnen functioneren. Je tast helemaal niet de goddelijkheid van Christus aan in de verste verte niet, maar geeft alleen aan de wonderbaarlijke, heerlijke relatie die er is tussen de verlosten, tussen de gemeente en de Heer Jezus Christus. En dat diezelfde heerlijke gemeenschap, die volheid er ook straks zal zijn in geheel de schepping, als uiteindelijk Christus zijn verlossingswerk, wat beschreven staat hier vanaf vers 7 tot en met vers 12, als hij dat werk overgeeft, weer teruggeeft in de handen van de Vader, zodat God er kan zijn alles en in allen. En er wordt eigenlijk diezelfde volheid die nu al reeds tussen Christus en ons bestaat, wordt diezelfde volheid ook bereikt tussen God en dan al wat is. Die relatie dus die er is tussen ons en Christus, tussen het hoofd en het lichaam en het hoofd, die volheid, die zal zich dus in de toekomst, dat is Gods plan, dat is het geheimnis van zijn wil, en daar hebben we het over vanmorgen, zal zich dus uitbreiden. Het blijft niet beperkt tot Christus en zijn gemeente. In Efeze 4 vers 10 komt Paulus daarop terug. En zegt hij ook over Christus, vers 10, hij die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen. Waarom, dan krijg je het, om alles tot volheid te brengen, om alles tot diezelfde volheid te brengen, die nu al reeds bestaat tussen hem en ons, tussen het hoofd en het lichaam de gemeente. En weer kan je de vraag stellen, Paulus, bedoel je nou dat alles in Gods schepping, wat er maar te vinden is, tot volheid dan wordt gebracht, tot die volheid, tot die vervulling van Jezus Christus in alles en in allen, dat God zal zijn alles en in allen? Nee, zegt Paulus, ik heb hier niet geschreven panta, maar het woord tapanta. Hij die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om niet echt alles, zoals hier staat, nee, het is beperkt, om al wat tot die verlossing behoren zal van Gods schepping, tot volheid te brengen. En ik zou zeggen, je kan natuurlijk er best van uitgaan, dat Christus van zijn kant uit, als de overwinnaar, uiteindelijk enorm zich zal inspannen om zo goed als 100% te proberen om in te sluiten in die verlossing van hem. Maar dat moeten we aan hem overlaten. Maar het woord tapanta geeft hier aan dat het niet alles zal zijn, uiteindelijk. Goed, de verborgenheid van zijn wil. Daar stonden we bij stil. Dat is dus vaders wens. Telema. Vaders verlangen. Wat verborgen was. Maar wat dus eerst in de gemeente van Christus openbaar wordt. Wat openbaar mag worden in ons leven. Dat Christus ten volle in ons hart woning maakt. Dat wij verlichte ogen krijgen des harten, opdat we gaan verstaan wie Jezus Christus is, dat hij daar zit aan Gods rechterhand, dat we gaan beseffen tot welk een verheven doel hij ons in deze eeuw, maar ook in de toekomende eeuw, ons bestemd heeft, dat hij samen met het lichaam dat doel wil bereiken, dat alles onder dat ene hoofd, al wat, hè, en dan tapanta, om heel die schepping die in barensnood is, weer in gemeenschap met hem te brengen, zodat hij vol, diezelfde volheid die wij nu mogen smaken in het geloof met hem, dat diezelfde volheid van hem ook zal gaan wonen in heel die nieuwe schepping, waar het op uitloopt aan het eind van de toekomende aion, zodat God echt kan wonen in zijn schepping bij de mensen. Zodat God tot zijn volheid kan komen. Je ziet dus dat het geheimnis van zijn wil raakt ons, de gemeente, en raakt dus onze toekomst en ons doel dat we er zijn. Het hoofd heeft het lichaam ook nodig en zet het lichaam ook in. En het raakt ook het doel der eeuwen uiteindelijk. Gods uiteindelijke plan dat hij door die gemeente straks tot die volheid in Gods schepping wil komen. Waar wordt dit nou nog verder uitgewerkt? Nou, dit wordt heel goed verder uitgewerkt, wat we hier hebben gelezen in die paar teksten van de Efezebrief in Colossense 1. En daar sluit ik dan mee af. Ik ga dat niet uitleggen, dat heb ik wel eens meer gedaan. Maar het is wel goed om dat als slotstukje te lezen, Colossenzen 1. Waar staat in vers 15, Colossenzen 1 vers 15. En let er dan weer op dat daar niet staat steeds in dat gedeelte panta, dat het alle dingen zijn, dat het alles is, maar dat het een beperkt deel is. Er staat steeds in de grondtekst ta panta. En daarom lees ik maar eens, omdat u nu vanmorgen zo gehoord heeft over dat verschil, lees ik het Grieks steeds het woord ta panta. Vers 15, hij, dus Christus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, daar wordt mee bedoeld de eerstgeborene van die schepping, de nieuwe schepping, die in hem komt, en hij is de eerstgeborene van, hij is de eerste die opstond uit de doden, dat wordt later herhaald, zullen we zien, de eerstgeborene der ganse schepping, want in hem zijn tapanta geschapen, die in de hemelen en op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, tapanta zijn door hem en tot hem geschapen, en hij is voor panton, voor alles, dat is echt alles, hij is voor alles, en tapanta hebben hun bestaan in hem, en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles, dat is echt alles, de eerste geworden is, want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woon te maken, en door hem vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises, tapanta, niet alle dingen, nee, de beperkte verloste schepping, weder met zich te verzoenen, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. En ieder bestuderen dit gedeelte er nog eens bij Efeze 1 vers 9, het geheimnis van zijn wil. De volgende keer gaan we verder met het volgen van het woord geheimnis in de Efezebrief.